beste luisteraars. Welkom bij mijn podcast De Weg naar Zelfliefde. Dit is alweer de 6e aflevering en we gaan in deze aflevering hebben het in no contact gaan met je ouder of met je kind. Geen contact met je ouders of je kind hebben. De meeste mensen kunnen zich er weinig of niets bij voorstellen. Zelfs als de neuzen binnen de familie niet altijd dezelfde kant op staan. Het zit namelijk niet in onze natuur om ervoor te kiezen geen contact met je ouders of je kind te willen hebben. Je ouders hebben je namelijk op de wereld gezet en grootgebracht. En dat doe je als ouder ook met je kind. Dat je je dierbaren niet meer zou willen zien, past niet in het wereldbeeld van de meeste mensen. Je hoort je ouders te respecteren en wellicht zelfs te eren. Bovendien zijn ouders toch van die mensen die altijd alles voor hun kinderen doen en ze onvoorwaardelijk lief hebben. Hoezo geen contact met je ouders willen? Of hoezo geen contact met je kind? Enerzijds ben ik blij voor mensen die keuze niet begrijpen. Hopelijk betekent dat ze fijn zijn opgegroeid en ook als volwassenen een goede relatie met hun ouders hebben en vice versa. Anderzijds is het ook jammer wanneer mensen die het niet begrijpen zich hierover uitspreken tegen het volwassen kind dat het contact heeft verbroken of tegen de ouder. Ze hebben het namelijk al moeilijk genoeg en het is zeker niet over één nacht ijs gegaan. Ook het volwassen kind dat in een ingewikkelde of verstoorde relatie met één of beide ouders ervaart, wil die keuze liever niet hoeven maken. Wanneer iemand dat toch doet, zegt dat echt wel iets. En het betekent ook wel iets. En levert dat heel veel moeilijke gevoelens op. Wanneer een volwassen kind of een ouder ervoor kiest om in no contact te gaan, doen ze dat omdat ze die rust en ruimte nodig hebben om te helen van een moeilijke relatie die ze dus hebben gehad met een ouder of met een kind. Maar langdurig geen contact hebben gaat voor deze mensen ook gepaard met het ervaren van rouw en verlies. Dat verlies gaat namelijk nooit echt over. Ze missen familie, ze missen de steun die ouders kunnen bieden op financieel en emotioneel en ook praktisch gebied. Ik heb daar al een keer eerder een aflevering over gemaakt in mijn podcast. Rouwen na trauma. Je rouwt dus om wat er is gebeurd, maar je rouwt ook over wat er niet is gebeurd. En wat ik daarmee bedoel, is dus dat je de geborgenheid, de genegenheid, de liefde, de veiligheid, dus eigenlijk de basisbehoeftes die je eigenlijk van een ouder hoort te krijgen, mist. Of wanneer je kind jou in een situatie brengt waardoor je compleet uitgeblust bent. Je bent opgebrand en het lukt je gewoon niet meer om voldoende te herstellen en er voor je kind te zijn. Het contact verbreken met je kind wordt ook heel vaak niet begrepen. En vaak een ouder voelt zich dan ook als een ontaarde ouder. Terwijl dat soms zijn er hele goede redenen om die time-out, zoals ik dat dan noem, te nemen met je kind. Dit kan namelijk te maken hebben dat jouw kind zo'n destructief gedrag vertoont door middel van gedragingen, criminaliteit, verslaving, etc. dat het dan ten koste van jou gaat. Dan is het heel vaak beter dat je kind geen hulp aan willen nemen, dat ze dan losgelaten worden. En dat is een heel pijnlijk proces. En het wordt vaak door een buitenstaander niet begrepen. Dat kan pas iemand begrijpen wanneer ze zelf in die situatie zitten en merken dat ze uitgeblust zijn. Want inderdaad, liefde van een ouder naar een kind is vaak onvoorwaardelijk. Maar liefde betekent dus ook wel eens loslaten. De bottom line, zoals dat wel eens in de verslavingszorg wordt genoemd. En dat is niet eenvoudig. Ik heb beide situaties meegemaakt. Ik heb namelijk het contact verbroken met mijn moeder. Mijn dochter heeft ooit het contact met mij verbroken. En uiteindelijk heb ik zelf het contact met mijn dochter verbroken. En dat heeft allemaal legitieme oorzaken. En daar kom ik straks wel even op terug. Het geen contact met je ouders of je kind hebben, heeft ook impact op andere levensgebieden. Want in vele gevallen doen ze wel een familie missen, maar ze missen niet hun eigen familie. En om die reden gaan ze dus ook vaak het contact met de ouder uit de weg. Niet alleen heeft het uit de weg blijven of gaan van contact invloed op degene die die keuze maakt, het beïnvloedt ook de relaties met andere familieleden of collega's, vrienden en zelfs potentiële levenspartners. De vragen die je dus aan jezelf kan stellen voordat je het contact gaat verbreken met de familie zijn dus: op nummer 1. Voel ik mij onveilig? Voel jij je vaker dan eens fysiek, mentaal of emotioneel onveilig bij je dierbaren? Als je een kind hebt, durf je deze dan met een gerust hart achter te laten bij die familielid? Of voel jij je veilig genoeg bij je kind en durf je te zeggen dat je kind jou nooit iets zou aandoen? Veiligheid is een van de belangrijkste factoren waarmee je rekening moet houden bij het overwegen om geen contact meer met je ouders of je kind of andere familieleden te hebben. Er zijn ook minder voor de hand liggende voorbeelden, bijvoorbeeld van beledigend gedrag, waardoor je het contact zou kunnen verbreken. Denk hierbij aan schelden, kleinerende opmerkingen, bedreigingen, stilzwijgen, negeren of het belachelijk maken van je poging om je gevoelens te uiten. Op nummer 2. Is hun gedrag giftig of vooral irritant? Hoe maak je namelijk onderscheid tussen irritante eigenschappen die het bloed onder je nagels vandaan halen en emotioneel uitgeput zijn? Is de situatie schadelijk voor mij of gewoon heel erg irritant? Om een voorbeeld te noemen. Probeer jij slechte herinneringen uit je jeugd te delen en word je onderbroken door je ouder en dat ze je dan vertellen dat je liegt en dat het nooit gebeurd is, dan kun je dat als schadelijk gedrag bestempelen. Maar onderbreekt je ouder je altijd midden in een zin of in een verhaal omdat ze niet kunnen luisteren of ongeduldig zijn? Dat is helaas een vervelende en frustrerende gewoonte waarmee je beter kunt leren dealen. Dit betekent dus niet dat je je ouder niet kan aanspreken op hun gedrag. Maar het is geen giftig gedrag. Derde punt is, heb je hen direct aangesproken op de problemen? Wanneer familieleden vernederende opmerkingen maken of over je grenzen gaan, is het aan jou om je familie aan te spreken op hun gedrag. Wees ervan bewust dat de kans wel klein is dat ze echt iets eraan zullen veranderen. Maar dat betekent niet dat je het nooit mag aankaarten. Er moet namelijk enige bereidheid nodig zijn van je familie om toe te geven: ik hoor dat je dit zegt en dit is wat ik eraan kan doen. In dysfunctionele gezinnen komt het vaak voor dat mensen niet bereid zijn om naar je te luisteren wanneer je iemand aanspreekt op schadelijk gedrag. Ze proberen namelijk de situatie om te draaien en je te laten geloven dat jij het probleem bent. Dus het beroemde gaslighten. En wanneer dat gebeurt, ja, dat valt dus echt onder giftig gedrag. En dan moet je jezelf afvragen of je daar wel mee verder wil gaan. Want wanneer het jou en je dierbaren beïnvloedt, dan is no contact gaan toch echt de beste oplossing. Want als je meerdere keren iemand hebt aangesproken op zijn gedrag en de andere persoon gaat hier niet op in, dan is dat een teken om over de volgende stap na te denken, hoe je het beste met de situatie dus kan omgaan. Je kunt bijvoorbeeld ook je eigen verwachtingen bijstellen voor de relatie en natuurlijk het stellen van nieuwe grenzen. En dan kom ik dus ook bij punt 4. Heb ik mijn verwachtingen bijgesteld? Heb je meermaals geprobeerd de relatie te verbeteren door iemand aan te spreken op het gedrag, maar krijg je geen respons? Dan is het tijd om toe te geven aan jezelf dat je je familielid niet kan geven waar je om hebt gevraagd. Liefde, eerlijk zijn, vriendelijke woorden of consistent zijn in bijvoorbeeld geen alcohol drinken waar kinderen bij zijn. Dit kan een hele pijnlijke realisatie zijn. En het vraagt ook om nieuwe maatregelen voor jezelf. Bijvoorbeeld door meer afstand te nemen van deze persoon. Als deze voorbeelden je bekend voorkomen, is het je goed recht om het contact voor een langere periode of tijdelijk te verbreken. Je kunt bijvoorbeeld in die tijd een plan bedenken om je eigen grenzen te bewaken en na te denken over op welke manier en hoe vaak je eventueel wel contact zou willen hebben. Dan kom ik bij punt 5. Heb ik geprobeerd om mezelf ruimte te geven op andere manieren? Voordat je dus besluit om het contact helemaal te verbreken, kun je eerst een grote stap terug doen in hoe vaak jullie elkaar zien. Is het voor jullie gezin normaal om elkaar elke zondag te zien bij je ouders of elke verjaardag? Stel voor jezelf een nieuwe grens en zeg dat je nog maar 1 keer per maand op zondag bij je ouders bent bijvoorbeeld. Zo stel je een grens om je eigen geestelijke gezondheid te beschermen. Want niet elke familierelatie is hecht. Sommige zijn functioneel en als elkaar een paar keer per jaar op kinderverjaardagen zien voor jullie werkt, dan is dat ook een prima familierelatie. Andere manieren om jezelf ruimte te geven kunnen zijn niet meegaan op de familievakantie of de familie WhatsApp groep uitstappen. Bij punt 6. Ben ik er echt klaar voor om deze relatie definitief te beëindigen? Het contact verbreken met je familie of met je kind is een hele persoonlijke beslissing. Er zit geen goed of fout aan en er bestaat geen juiste moment om het te doen. Dat is namelijk voor iedereen heel anders. Als je de net genoemde vragen nog eens voor je haalt en eruit komt dat het beter is het contact definitief te verbreken, dan is dat voor jou de beste optie. Want als je steeds blijft afvragen, wat zou er kunnen gebeuren als er morgen onder een bus zou komen of ernstig ziek worden, of als je schuldgevoelens zwaarder wegen dan je drang om je gevoelens te beschermen, dan is dat vaak een teken dat je nog niet helemaal bereid bent om de banden te verbreken. Want je bent er pas klaar voor om geen contact meer met je ouders of je kind te hebben, als je alle mogelijke factoren hebt overwogen en dan toch de relatie wilt beëindigen. Wat ik heel graag wil benadrukken is dat je dit pas echt doet wanneer je merkt dat je opgebrand bent. Dat je echt het idee hebt dat het contact wat je met je ouder, familielid of kind hebt, dat je merkt dat het gewoon ten koste gaat van jouw welzijn. Wanneer dat het geval is, dan is dit echt de enige en de beste oplossing om te doen. In mijn vorige afleveringen heb ik al het een en ander toegelicht over mijn jeugd en het contact wat ik met mijn ouders had. Ik ben er pas sinds 2 jaar achter hoe toxic het gedrag van mijn ouders eigenlijk was en nog steeds is. Want ik ben continu door de zwarte mangel heen gehaald, aangeduid als het zwarte schaap van de familie. En ik ben inmiddels achter dat je alleen maar de zwarte schaap in de familie kan zijn wanneer je de waarheid spreekt. Dat is gewoon echt waar. Mensen die toxic zijn, die kunnen daar niet tegen. Die willen namelijk niet dat hun gezicht openbaar gemaakt wordt. Dus die doen er alles aan om iedereen en alles die hun verdriet aandoet of beledigt, door de slijk heen te halen. En dat is wat mijn ouders met mij ook hebben gedaan. En dat doet pijn, want ik heb dat heel erg lang gedragen. Ik heb continu geprobeerd het contact te herstellen, maar ik kon het in hun ogen nooit goed genoeg doen. Waardoor ik uiteindelijk heb besloten, mijn moeder vindt dat zij dat heeft gedaan, moet ze zelf weten. Maar voor mezelf had ik al besloten dat ik het contact niet meer wilde. Dat het voor mij te veel energie kostte en dat ik mijn eigen identiteit daar helemaal aan kwijtraakte. Ik vertelde net ook dat er een periode is geweest dat mijn dochter het contact met mij verbroken had. Doordat ik zelf in herstel was gegaan, heb ik geleerd dat erkenning ontzettend belangrijk is voor een kind. Want ik heb heel erg lang de erkenning willen hebben van mijn ouders en die kreeg ik maar niet. En ik weet ook dat ik die nooit zal krijgen. Dus uiteindelijk heb ik moeten zoeken naar de erkenning in mijzelf. Dus de zelfliefde. En dat is waar ik nu mee bezig ben. Dus door mijn eigen ervaring heb ik mijn kinderen de erkenning gegeven die ze nodig hadden. Ik had wel kunnen zeggen, ja, maar door mijn jeugd heb ik geen goede moeder kunnen zijn en hebben jullie meegemaakt wat ik heb meegemaakt. Ja, dat is onzin. Dat is de reinste onzin. Tuurlijk is dit daar wel een kern van waarheid in, maar het is niet de gehele waarheid, want mijn kinderen hebben ook de waarheid, hun kant van het verhaal, hun verdriet, hoe zij dingen hebben ervaren. En het is ontzettend belangrijk dat je als ouder die erkenning aan je kind geeft. En als je die erkenning niet krijgt van je ouder en continu iedere keer alleen maar hoort wat voor een vervelend rotkind je bent en dat je alleen maar ellende hebt veroorzaakt en dat het allemaal aan jou ligt, dan valt dat onder toxic gedrag. En dan is het beter om dat contact te verbreken. Ik heb mijn dochter die erkenning gegeven. Alleen zij kwam in haar eigen herstel terecht en ze merkte dat ze heel erg boos op mij werd. En die boosheid mocht er van mij zijn. Ik heb haar die ruimte gegeven om haar eigen trauma's, om haar eigen boosheid te verwerken. Want dat is wat dus ontzettend belangrijk is dat een ieder zijn eigen herstel aangaat. Ik kan mijn kind niet genezen. Ik kan haar wel dat kind de erkenning geven die ze nodig heeft, maar dat zal nog niet haar wonden dicht gaan maken. Dat is iets wat ze zelf moet doen. Ik heb wel altijd mijn deur voor haar opengesteld en aangegeven, schat, als je met me wilt praten, staat mijn deur voor je open. Je bent welkom. Maar je moet zelf het herstel aangaan. Daar ben ik zelf inmiddels ook achter. En dat heb ik gedaan zonder de erkenning van mijn ouders. En ik weet hoe moeilijk dat pad is. Dus ik geef haar die ruimte. We hebben gelukkig elkaar de weg weer naar elkaar toegevonden. Ja, tot een kort tijd geleden. Omdat ik merkte dat ik heel erg op eieren liep bij haar. Want ik merkte dat zij nog steeds niet over haar trauma's heen was. Ze maakte keuzes in haar leven die mij als moeder heel veel verdriet deed, maar ik inmiddels ook wist, dit is haar levenspad. Ik kan niet voor haar in alles beschermen. Ze moet zelf fouten maken om erachter te komen wat haar levenspad is. Want dat heb ik zelf inmiddels ook ervaren. Ik merkte dat zij toch nog een bepaalde wrok naar mij had, waardoor zij met pijnlijke opmerkingen mij toch elke keer weer terughaalde naar het verleden. Maar ik ben niet boos op haar. Ik begrijp wel waar dat vandaan komt. Alleen, doordat ik zelf in mijn eigen herstel zit, is het voor mij wel een trigger en vind ik het heel moeilijk om haar daarin bij te staan. Dus heb ik ervoor gekozen om een time-out te nemen. Een time-out zodat zij aan haar eigen herstel kan beginnen en ik mijn herstel af kan maken. Want op dit moment kunnen we elkaar niet steunen. En dat bedoelde ik dus met loslaten is ook houden van. Tuurlijk mis ik haar. Ik mis haar elke dag. Ik heb deze kerst zonder haar moeten vieren. Ik heb oud opnieuw zonder haar moeten vieren. En het doet me verdriet, want ik ben heel erg benieuwd hoe het met haar gaat. En ik kan het niemand vragen. Want ik ga mijn zoon daar bijvoorbeeld niet mee lastigvallen. Die heeft nog wel contact met zijn zus. Dus dit is een heel moeilijk proces. En het is voor een buitenstaander heel moeilijk te begrijpen van hoe kan je je kind in de steek laten? Ik laat mijn kind niet in de steek. Mijn kind weet dat de deur voor haar open staat en dat ze altijd terug kan komen. Maar zolang zij wrok naar mij heeft, heeft het geen zin om het contact en de band op te bouwen. Je kan pas met elkaar een band aangaan wanneer die wrok hersteld is. In de zin van je hebt het een plekje kunnen geven. En het is niet zozeer dat zij nou maar het verleden moet achterlaten voor mij. Nee, dit is het proces waar ze zelf doorheen moet gaan. En het is voor een ouder en een kind ontzettend pijnlijk. Want toen ik deze beslissing maakte, was het voor mij ontzettend moeilijk. Want er speelden nog veel meer dingen waar ik nu niet vanwege privacy niet over kan praten, maar waar ik als moeder me wel zorgen over maakte. Maar ik moet haar die ruimte geven, want ze heeft een leeftijd bereikt dat ze zelf haar eigen keuzes maakt in haar leven. Maar als ouder, wanneer je dit herkent, wees duidelijk naar je kind en zeg, geef aan dat de deur altijd wel open staat, mits ze in herstel zijn. Mits ze inderdaad geen wrok hebben. En ook wanneer ze verslaafd zijn, dat ze clean zijn. Want iemand die verslaafd is, kan geen band met iemand anders opbouwen. Dat is gewoon een feit. Dat kan pas wanneer je herstelt, in een healing bent, clean bent, zodat je met je gevoelens en je emoties om kan gaan. Want drugs of alcohol of andere soort verslavingen onderdrukken namelijk die gevoelens. Ik heb dus inderdaad afstand moeten nemen van mijn ouders, omdat ze voor mij, dat hun denken er anders over, maar ze zijn voor mij heel erg toxic. En ik heb me afgevraagd, heeft het zin om het contact te verminderen? Heeft het zin om bepaalde eigenschappen van hun te accepteren? Maar goed, ik kwam zelf uit een hele toxieke relatie met mijn ex. En ik had een ouder zo hard nodig. En ze was er niet voor mij. En daar zal ze wel haar goede redenen voor hebben. Voor haar. Maar ik als kind miste wel een ouder die mij die schouder gaf. Die mij inderdaad wel aansprak op mijn gedrag, maar wel het gevoel gaf dat ik er mocht zijn. En dat ik inderdaad, net zoals wat ik nu met mijn dochter doe, de ruimte geef om te herstellen. Om goede beslissingen te maken. Maar wel het idee van, ik kan altijd op mijn ouders terugvallen wanneer ik ze nodig heb. En dat was dus een gemis. Dat had ik niet. En ik hoop dat mijn kinderen dat met mij wel ervaren. Ik kan dat voor hun niet invullen. Maar ik hoop het wel. En ik hoop dat ze ook weten dat ik hun pijn begrijp. En ik hoop ook dat ze begrijpen dat de wrok die ze eventueel nog voor mij voelen, dat ik daar ook begrip voor heb. Ik kan alleen maar hopen dat dit proces voor hun snel goed gaat, zodat we in de toekomst eigenlijk alleen maar een betere band kunnen krijgen. Ik heb voor mezelf besloten om het contact met mijn ouders definitief te verbreken. Het hoeft voor mij ook niet meer goed te komen. En dat werd dus ook wat ik net dus ook heb verteld. Toen ik mezelf de vraag stelde, stel nou dat mijn ouders op een sterfbed liggen en ze vragen naar me, ga ik er dan heen? En ik kon volmondig zeggen dat ik dat niet zou doen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat mijn ouders voldoende tijd hebben gehad om met mij in gesprek te gaan toen ze nog gezond en levend waren. Als mijn ouders komen te sterven, ga ik ook niet naar de begrafenis toe of crematie waar ze voor kiezen. Eerst had ik wel dat gevoel van ja, ik ga op mijn manier afscheid nemen. Hè, dus dat ik dan toch nog afscheid neem in een apart kamertje, et cetera. Maar dat doe ik ook niet. Dus eigenlijk heb ik al afscheid genomen van mijn ouders. En dat is heel pijnlijk. Dat geeft mij het gevoel dat ik een wees ben. En dat mag ik misschien niet uitspreken. Maar het voelt voor mij wel zo. En met mijn dochter is voor mij voor tijdelijke aard. Ik weet niet hoe het voor haar voelt, want ja, dat kan ik niet invullen. Maar voor mij is dat voor tijdelijke aard. Want ik hoop haar inderdaad binnenkort gewoon weer te kunnen omarmen. En dat we gewoon samen healen voor alles wat er ons is aangedaan en wat we elkaar hebben aangedaan. Dus dat is mijn wens voor de toekomst. Ik wilde als laatste nog even het volgende vertellen. Wanneer een kind tegen een ouder zegt, ik wil niet meer in contact met jou, ga dan niet de hele wereld vertellen wat voor rotkind je hebt, maar zoek het eens bij jezelf. Wanneer een kind in no contact gaat met een ouder, is dat niet voor niks. Hou de spiegel eens voor en vraag je eens af wat je anders zou kunnen doen. Geef je kind daar ook in de ruimte. En als je inderdaad daar ontzettend veel verdriet van hebt, hou een dagboek bij. Hou een dagboek bij met wat je voelt, wat je hebt meegemaakt, zodat wanneer het contact weer is hersteld met je kind, je dat kan overhandigen en hun het gevoel kan geven, ik heb aan je gedacht. Want vaak weet je als ouder niet hoe je je kind kan bereiken. Vaak denk je als ouder dat je er alles aan hebt gedaan. Ik hoor ouders ook wel heel vaak zeggen, maar ik heb dit voor je gedaan en ik doe alles voor je en ik doe dit en dat en dat. Ja, je bent een ouder. Maar ga dat niet overbrengen naar je kind. Mijn moeder deed dat ook iedere keer bij mij, waardoor ik een heel groot schuldgevoel creëerde. Zo van, oh, ik heb mijn ouders alleen maar in de problemen gebracht door mijn gedrag. Het is een ouder de taak om voor je kind te zorgen, ook wanneer ze fouten maken. Je kan niet iedere keer het verwijt maken, maar ik heb dat en dat en dat allemaal voor je gedaan. Niet doen. Liefde tussen een ouder en een kind hoort onvoorwaardelijk te zijn. Als dat niet het geval is, dan is het belangrijk dat je voor jezelf kiest. Want dan gaat er niks veranderen. Wanneer je merkt dat die liefde er wel is, maar er is een obstakel tussen de band van een ouder en een kind, zorg dat je dan eerst je eigen trauma hebt verwerkt. Je mag niet als ouder verwachten dat jij je trauma op je kind mag projecteren. Zorg dus dat je dat opheldert. En ga dan voor de liefde voor de band met je kind. Dat is nog wat ik heel graag wil meegeven. We zijn op het einde gekomen van deze aflevering. Ik vond het een pittige aflevering, maar ik weet uit ervaring, ook in mijn omgeving, dat dit onderwerp wel ontzettend belangrijk is om dat met elkaar te bespreken en het taboe eruit te halen. Omdat er zo vaak wordt gezegd, ja, maar het is toch je ouder, het is toch je kind. Ja, maar er speelt veel meer af. En het belangrijk is dat je daar begrip voor toont en niet veroordeelt. Zoals jullie van mij gewend zijn, sluit ik af met een mooi verhaal. Voor nu wens ik je een hele fijne dag toe en tot de volgende aflevering. Doeg! Een leraar psychologie loopt rond in het klaslokaal en vertelt over het omgaan met stress. De leraar heeft een glas water in zijn handen. Alle leerlingen verwachten de vraag of het glas half vol of half leeg is. In plaats daarvan vraagt de leraar met een glimlach op zijn gezicht, hoe zwaar is dit glas? De leerlingen geven antwoorden variërend van 25 gram tot 200 gram. De leraar antwoordt, het absolute gewicht doet er niet toe. De zwaarte hangt vooral af van hoe lang ik het vasthoud. Als ik het een minuut vasthoud, is het geen enkel probleem. Na een uur krijg ik pijn in mijn arm. En als ik het glas de hele dag vasthoud, zal mijn arm gevoelloos worden en verlammingsverschijnselen vertonen. Hoe langer ik het vasthoud, hoe zwaarder het wordt. De leraar vervolgde, Stress en zorgen zijn als dat glas water. Er even aan denken is geen probleem. Als ik er langer aan denk, zal het me pijn gaan doen. Als ik er de hele dag aan denk, zal het me verlammen. Ik zal tot niets meer in staat zijn. Het is belangrijk om stress en zorgen los te laten. Zo vroeg als je kunt. Accepteer je situatie en richt je aandacht op wat je wel kunt doen. Vergeet niet om het glas water op tijd neer te zetten.